Hallo en welkom bij de vierde aflevering alweer van Top Talks. Vandaag hebben we een nieuwe gast uitgenodigd. Welkom Robert.
Dank je.
Wij kennen jou natuurlijk al, maar onze luisteraars nog niet. Stel jezelf eens kort voor.
Oké, ik ben Robert en ik ben inmiddels 36 jaar oud. En ik werk al 12 jaar voor Topdesk, waarvan 9 jaar voor de Nederlandse vestiging. Mijn accent verraadt dat altijd wel. Maar inmiddels nu bijna 3 jaar verantwoordelijk voor de Belgische vestiging in de rol van algemeen directeur. Dus dat betekent eigenlijk dat ik verantwoordelijk ben voor de Belgische markt.
Mm-hmm. Oké, al onze gasten hebben ook een fun fact over zichzelf. Wat is jouw fun fact?
Dat ik een tweelingbroer heb. En hoewel dat eigenlijk best wel veel voorkomt, vinden heel veel mensen dat toch wel bijzonder. En zeker dus ook als hij wel eens wat deelt op LinkedIn, dan gebeurt er nog wel eens dat mensen denken dat ik ineens van job veranderd ben. En dan krijg ik daar nog wel eens reacties over van, ik schrok even, ik dacht even dat je niet meer werkte bij Topdesk. Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat dat inderdaad wel grappige situaties oplevert. Je werkt inderdaad ondertussen al meer dan 10 jaar bij Topdesk. Maar hoe ben je destijds terechtgekomen?
Ja, daarvoor moeten we dus even 12 jaar terug. En misschien ook even teruggaan naar wat ik gestudeerd heb. Mm-hmm. Dus ik heb commerciële economie gestudeerd. En toen ik daarmee klaar was, toen heb ik nog een master gedaan, wat strategisch management heet. Dat vond ik eigenlijk heel leuk om te doen. Dus meedenken op het strategisch niveau, strategisch beleid doorvoeren. Alleen je kunt je voorstellen als je net uit school komt dat er weinig bedrijven zijn die zeggen, nou, we zijn op zoek naar een starter die alvast mee gaat denken over strategisch beleid. Mm. En ik vond sales altijd wel heel leuk, dus ben ik eigenlijk gewoon op zoek gegaan naar wat zijn er vacatures waar ik in kan starten in een salesrol. En toen kwam ik Topdesk tegen, ik kende Topdesk niet, maar het bedrijf sprak me eigenlijk heel erg aan omdat het jong en dynamisch overkwam en in de praktijk bleek dat ook zo te zijn. En toen mocht ik op een eerste gesprek komen, op een tweede gesprek komen en toen ging het eigenlijk heel snel en dat voelde heel vertrouwd. En toen ben ik begonnen bij Topdesk en inmiddels zijn we 12 jaar verder.
Ja. Oké. En in welke mate speelde destijds die fit met de organisatie voor jou ook van belang? Want je gaf aan, want het was wel een jong en dynamisch bedrijf, maar was dat iets dat je er echt wel naar keek toen jij aan het solliciteren was?
Ja, ik vond het wel heel belangrijk om in een bedrijf te gaan werken waar ik me goed voelde. Dat klinkt eigenlijk heel vanzelfsprekend. En misschien dat ik op dat moment ook zelf niet eens zo heel erg bij stil stond. Maar als ik op terugkijk, dan was dat voor mij wel echt heel erg doorslaggevend. Hoe het proces werd aangepakt. De leuke gesprekken die ik eigenlijk had tijdens het sollicitatiegesprek, waren voor mij eigenlijk een bevestiging van, hey, ik wil hier wel graag werken. Mm-hmm. En ik had toen nog wel het idee, dat doe ik dan 1 of 2 jaar en dan kijk ik wel weer verder. Maar inmiddels zit ik er dus toch al 12 jaar. Ja,
je werkt hier ondertussen 12 jaar, maar was het altijd jouw ambitie om managing director te worden?
Nee, zeker niet. Niet van het begin. Toen wist ik eigenlijk ook niet zo heel goed wat ik later wilde doen. Ik wist eigenlijk ook niet heel goed toen ik begon, is dat sales, is dat nou echt iets voor mij? En ik kwam er bij Topdesk achter dat ik dat wel heel leuk vond. En uiteindelijk ben ik ook in die rol doorgegroeid en ben ik uiteindelijk buitendienst sales gaan doen. Dat vond ik ook heel leuk om te doen. En op een gegeven moment kwamen in Nederland de business units op en ben ik leiding gegeven aan een business unit. Mm-hmm. En wat ik daar eigenlijk merkte is dat wat ik leuk vind aan sales is klanten verder helpen, uiteindelijk een oplossing kunnen bieden. Maar ik vind het ook leuk om samen te werken met een team. En eigenlijk kwamen die twee dingen samen in een business unit. Dus ik kon leiding geven aan een team en eigenlijk met een team groeien en uiteindelijk veel klanten helpen. Mm-hmm. En in de rol van managing director doe je dat eigenlijk weer op een niveau hoger. Dus ik merkte wel van, nee, er zitten heel veel elementen in die job die ik leuk vind. En toen begon het voor mij ook wel duidelijk te worden van, ja, dat is wel een richting of een mogelijke piste waar ik naartoe kan groeien. Ja.
Klinkt als een mooi traject. Heb je ooit in jouw carrière ook tegenslag gehad en hoe ben je hiermee omgegaan?
Ja, dat ook. En één voorbeeld wat er misschien uitspringt is op het moment dat ik leiding gaf aan een business unit, en dat deed ik op dat moment ook al 4 jaar, merkte ik eigenlijk dat het gewoon heel goed ging. Het was een heel leuk team, het draaide goed en ik merkte ook dat ik eigenlijk niet meer zo hard groeide in mijn rol en in mijn persoonlijke ontwikkeling als dat ik zou willen. Waardoor ik eigenlijk op zoek was naar een volgende uitdaging. En het was niet zo dat ik niet meer kon groeien in die rol, maar ik zocht eigenlijk naar een versnelling. En het liefst ook binnen Topdesk. En op dat moment zag ik dat ook niet echt. Maar op een gegeven moment kwamen een aantal posities vrij in onze executive team. Mm-hmm. En daar heb ik toen voor gesolliciteerd, met name voor het commerciële luik. Maar uiteindelijk ben ik dat niet geworden. En dat was voor mij wel een teleurstelling waarvan ik dacht, oké, ik ben eigenlijk op zoek naar een volgende stap. Dit is het niet. En wat nu?
Mm-hmm. Ja, en wat heb je dan gedaan? Of wat deed het dan met jou dat je dan die teleurstelling had?
Nou, in het begin was ik teleurgesteld. Ook mm-hmm. een beetje boos op topdesk. Van, stom dat je niet voor mij kiest.
Yeah.
Maar ik was ook wel nieuwsgierig van waarom kies je dan niet voor mij? Dus ik was heel erg benieuwd naar de feedback. Mm-hmm. Uiteindelijk, nadat ik die teleurstelling heb laten bezinken, ben ik ook dat gesprek aangegaan met ons board. En ook gevraagd van, hoe hebben jullie mij gezien en waarom kies je daarin niet voor mij? En wat eigenlijk daar uit naar voren kwam was, dat ze heel positief waren over het gesprek, maar eigenlijk mij in een andere positie zagen. En dat is namelijk de positie van een managing director. Omdat ze zeiden, ja, jouw motivatie spreekt heel erg over het samenwerken met een team mm-hmm. en groeien met een team. En volgens mij ben je veel beter op je plek als je kijkt of je daar een plek kunt bemachtigen.
Ja.
En daar kwamen ook weer kansen. En op die manier ben ik eigenlijk ook terechtgekomen in België.
Ja, ja. Want ik denk inderdaad wat je benoemt van, ik was heel teleurgesteld en zelfs boos op topdesk, maar ik was toch wel benieuwd naar die feedback.
Ja.
Dat misschien ook wel een tip is naar onze luisteraars toe, om dat zeker wel te doen. Omdat ik kan me voorstellen dat heel veel mensen boos en teleurgesteld blijven en niet naar de feedback.
Weggaan.
Ja, en weggaan of niet naar de feedback vragen. Terwijl in jouw verhaal.
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut. En wat er misschien ook nog achter zit, en wat ik ook later pas geleerd heb, en zeker ook door die ervaring, dat als je kijkt naar mijn loopbaan, dan kun je zeggen, oh, dat is echt een mooi traject en dat mm-hmm. is vlekkeloos gegaan. Maar uiteindelijk is dat ook een zoektocht geweest. En gaat het ook over dat je de kansen zelf moet creëren, maar ook dat je geduld moet hebben.
Mm-hmm.
Dus het betekent ook dat niet elke kans voor jou is die zich voordoet. En in mijn geval is dat dus ook zo.
Ja.
En ben ik uiteindelijk heel blij waar ik terecht ben gekomen. En dan heeft die teleurstelling me eigenlijk geholpen om nu op een plek te zitten waarbij ik in ieder geval heel goed op mijn plek zit. En heel dankbaar en blij mee ben.
Ja, want dan de feedback die dat ze hebben gegeven, herken je dan nu wel van elementen dat je eigenlijk nu tevreden bent?
Zeker, bent. Ja.
Ja. Dat brengt me eigenlijk ook bij de stelling van deze aflevering. De stelling van vandaag is, voor een succesvolle carrière moet je zelf kansen creëren. Hoe kijk jij ernaar?
Daar ben ik het absoluut mee eens. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit dat je altijd je eigen loopbaan kunt creëren of je eigen functie kunt creëren. Maar waar ik wel in geloof is dat kansen zich voordoen, maar je wel een positie moet creëren waarin jij die kans of heel goed kunt benutten, of inderdaad wel uitblinkt op een bepaald gebied waardoor je wel die kansen zelf kunt creëren.
Mm-hmm.
Maar ik geloof wel heel erg dat je eigenaarschap moet nemen over je eigen carrière. En dat een werkgever, en dat is nu aan de kant waar ik nu natuurlijk ook zit, dat wel heel erg moet gaan faciliteren. Dus een omgeving moet creëren en moet faciliteren waarin mensen eigenlijk kunnen opbloeien en kunnen outperformen. En dat ze de mogelijkheid krijgen om die kansen zelf te creëren of die kansen goed in te vullen.
Mm-hmm, ja.
Maar het begint bij de persoon zelf die de eigenaarschap overneemt.
Ja. Want ik denk inderdaad dat er ook nog wel heel wat werknemers of bedrijven zijn waarin werknemers verwachten dat het voor hen wordt voorgeschoteld of zo. En dat dat, denk als je naar jouzelf terugkijkt, dan moest dat het geval geweest zijn dat je misschien er eens anders had gestaan. Hè? Dat je bepaalde dingen niet in eigenaarschap had genomen, dat je nu wel hebt gedaan, waardoor je toch wel echt dat groeipad bent kunnen opgaan.
Ja, absoluut.
Ja. Oké, boeiend. Heel fijn. Heb je nog een ultieme tip voor onze luisteraars om mee te geven?
Het belangrijkste is, wat ik net eigenlijk ook al aangaf, gaat over dat geduld hebben.
Mm-hmm.
Dus wat ik tegenwoordig misschien meer zie als wat het vroeger was, is dat mensen of talenten snel een stap willen maken.
Mm-hmm.
Zonder misschien de rol al heel goed te beheersen. Terwijl, op basis van mijn ervaring zie ik gewoon dat als je een rol pas echt goed beheerst en daarna die volgende stap zet, je ook veel succesvoller bent in die volgende stap. Dus om een voorbeeld te noemen, de SDR-rol bij ons, dan zie je heel vaak dat dat een opstap is naar de Business Development Manager rol.
Mm-hmm.
Maar om die basis goed te hebben en om wat langer in die rol te zitten, is een hele goede fundering om uiteindelijk veel succesvoller te zijn in de volgende stap.
Ja.
En ik geloof erin dat er geen... je kunt niet afsnijden om een goede carrière te maken. Dus je moet er echt voor zorgen dat je een goede basis hebt om uiteindelijk ook succesvol te zijn in de volgende stap die je gaat zetten.
Ja. En stel dat dat een van onze luisteraars nu bijvoorbeeld in een bedrijf zit, als ze merken van ja, ik doe deze functie eigenlijk al wel jaren. Naar mijn gevoel heb ik een goede basis, maar ik krijg de kans niet. Wat zou je dan aanraden aan die persoon?
Om altijd het gesprek aan te gaan met je leidinggevende of wie dat ook is binnen het bedrijf. Omdat je dan juist met elkaar kunt verkennen, zijn die kansen er echt niet? Of komen die binnenkort? Of heb je juist nog heel veel te leren? Dus die persoon kan je dan hopelijk ook een spiegel voorhouden van ik zie je dat op termijn wel doen, maar ik wil eerst dat je deze stappen nog zet. En wat je heel vaak ziet is dat het gesprek niet gevoerd wordt. Dus waar iemand eenzijdig het besluit neemt, die kansen zijn er niet voor mij, dus ik ga nu een stap ergens anders zetten. Terwijl die kansen er misschien over 6 maanden wel zijn. En dan ga je sneller een stap zetten, denk ik, binnen het bedrijf waar je nu werkt, dan wanneer je dat ergens anders doet.
Ja.
Klopt. Ik denk dat veel werknemers inderdaad misschien ervan uitgaan dat je zelf het gesprek niet kan aangaan en dat ze daardoor soms sneller van job, allee, van bedrijf echt wisselen.
Mm-hmm.
Terwijl er misschien toch nog binnen het bedrijf zelf kansen zijn. Ja,
ja. En er zit denk ik ook een bepaalde kwetsbaarheid in. Want als je aangeeft, ik ben eigenlijk op zoek naar iets anders of die volgende stap, daarmee lijk je misschien ook aan te geven, ik vind mijn huidige job niet meer leuk.
Mm-hmm.
Maar ik hoop dat er genoeg werkgevers zijn en ik zou zo'n werkgever willen zijn waarbij er wel ruimte is voor dat gesprek.
Mm-hmm.
Omdat je juist dan met elkaar kunt kijken, dit is hoe ik naar jou kijk en dit is waar ik je naartoe zie groeien en dit zijn de kansen die eraan zitten te komen.
Ja.
Dus het is enorm zonde als dat gesprek niet gevoerd wordt.
Ja, zeker en vast.
Een goede tip.
Ja, absoluut. Oké. Okay. We hebben ook nog enkele vragen die we altijd aan jou hebben willen stellen. En we hebben die gestoken in een vragenpotje. En hier gaan we nu een 3-tal vragen uitnemen. Kim, neem jij de eerste?
Ja, ik ga beginnen. Stel dat je een heel ander carrièrepad zou mogen kiezen. Wat zou jouw droomjob dan zijn?
Oeh.
Nu ben ik benieuwd.
Dat is een goede vraag. Ik denk misschien zelf ondernemer zijn.
Mm-hmm.
Ik kijk altijd wel met gezonde jaloezie naar mensen die de durf hebben en het lef hebben om zelf een bedrijf te starten.
Ja.
Eigenlijk kan ik in deze rol ook een soort van ondernemer zijn in een hele veilige omgeving.
Mm-hmm.
Maar is het natuurlijk niet hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar daar heb ik altijd wel heel veel bewondering en respect voor. Dus dat zou het wel zijn.
En heb je een idee over voor soort bedrijf? Ook software of?
Nou, ik vind de softwarewereld en de markt wel heel leuk, omdat het internationaal is, het is schaalbaar. Je kunt nog steeds wel met mensen werken, dus dat is voor mij wel belangrijk om echt met een team te werken. En zeker binnen een softwarebedrijf is het wel echt een team effort om met elkaar te groeien. Dus dat is wel de markt die ik heb leren kennen, maar die ik ook heel leuk vind. Ja.
Hopelijk ooit geen concurrentie van.
Daar ben ik niet van plan.
De volgende stap,
inderdaad.
Oké, Romy, dan is het aan jou.
Ja. Is er iets dat je ondertussen al hebt geleerd over België of over de Belgen?
Ongetwijfeld. Nou, een van de dingen die in een werkcontext, laat ik het daar in ieder geval op houden, die ik heb geleerd en die wel anders is dan in Nederland. En een collega heeft me echt moeten uitleggen hoe dat hier werkt. Maar ik merkte dat zeker in het begin dat ik, als ik in Nederland iets presenteerde, wat eigenlijk een keuze was of een beslissing was, dan was ik in Nederland heel erg gewend dat mensen daar vragen over stelden of zelfs in vraag stelden. En ik waardeerde dat ook, want het betekent niet dat de keuze die we maken, of die ik maak, dat die altijd goed is. Dus ik kreeg daar altijd best wel wat reactie op. En in België merkte ik dat het vaak wel stil was.
Ja.
En dat ik daar weinig reactie op kreeg. En toen dacht ik, oh, is dat nou positief of negatief? Wat vinden ze hiervan? En later begreep ik eigenlijk dat het in België iets anders werkt. En dus dat je veel meer het gesprek daarvoor al voert met heel veel stakeholders. En daarna eigenlijk de beslissing presenteert. Dus dat was voor mij wel even wennen. Ja,
ja, kan ik me voorstellen.
Oké, dan ga ik de laatste vraag trekken. Wat is jouw leukste herinnering in jouw topdescarrière?
Jeetje. Dat zijn er ook wel veel. Maar de leukste, dat maakt het dan meteen weer moeilijk. Nou, ik vond afgelopen International Week vond ik heel leuk. En het zomerfeest en de sfeer die daar was met het Belgische team. Buiten treden er een bandje op. Mm-hmm. En dat was gewoon... Als ik daaraan terugdenk, dan word ik nog steeds echt heel blij en heel gelukkig van. En dat is moeilijk, denk ik, in woorden uit te drukken. Je moest er gewoon bij zijn.
Ja.
maar dat is wel een van de leukste momenten. Absoluut.
Ja. Ja. Ik ben blij dat we daar deel van konden uitmaken, Kim.
Zeker, ja.
All right. Ik denk dat we dan stilletjes aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Robert, heel erg bedankt voor de nuttige inzichten die je hebt meegebracht.
Graag gedaan.
Wij vonden het in ieder geval al heel, heel fijn om hierover in gesprek te gaan. En hiermee zijn we dus gekomen aan het einde van de 4e aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.